En ik hoor die gordijn opengaan, muziek begint luider te groeien en het moment komt, ik kom eruit en ik zie al die mensen. Ik zet die micro op en ik herinner me nog, de naam was Fire and Ice Illusion Show. En ik moest beginnen spreken en het was letterlijk, ik kan het niet meer nadoen, maar de stem was weg. Het was een...
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn. De sneeuw is weg.
Ja, de sneeuw is weg. Lieve luisteraars, vorige keer hebben we jullie moeten overvallen met een vrij snel geëdite bonusaflevering. En dat was natuurlijk omdat we thuis moesten blijven. We waren eigenlijk van plan om helemaal naar België te reizen voor een geweldig interview. Maar dat kon niet, want al die sneeuw die lag er. Maar we zijn nu een paar weken verder en alle sneeuw is weg. Het is nog wel fris, maar we hebben toch de tocht kunnen ondernemen. We zitten nu lekker warm bij de gast van vandaag.
Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Ja. Het is wel zo, we komen nu een beetje naar het einde van januari toe. En ja, bij mij is januari altijd nog best wel een drukke maand, volgens mij bij jou ook.
Ja.
Maar het laagseizoen komt eraan. De maanden februari, maart, dat zijn voor de meeste artiesten toch de wat meer rustige maanden. Het is ook natuurlijk, februari is ook de maand waar heel veel goochelaars naar Blackpool reizen voor het enorme goochelcongres dat daar is.
Het is eigenlijk, heb je de nieuwjaarsdrukte gehad en het is nog te vroeg voor het festivalseizoen.
Zo is het.
Daar zit jij precies tussenin.
Ja, ja. Maar het is ook een periode waar je kunt reflecteren en wat nieuwe dingen kunt bouwen. Maar Tim, heb je dit jaar al dode konijnen meegemaakt?
Niks spectaculairs.
Ik wel. Spectaculair. Het was wel een vervelende situatie. Want ik dacht, nieuw jaar, nieuwe trucs. Ik ben altijd heel eenkennig met mijn goocheltrucs, vooral met mijn close-up repertoire. Er komt niet zo snel iets bij. Maar ik had nu een moment van inspiratie. En toen heb ik een versie gemaakt van het klassieke effect Any Card at Any Number. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met de goochelwereld en de verschillende trucs die zo de ronde doen. Any Card at Any Number is een klassiek kaarttrucplot. Ik zeg het wat onbeholpen. Maar het komt erop neer. Iemand mag een kaart noemen. Een willekeurige kaart. En iemand mag een getal noemen. Er ligt een kaartspel op tafel. Je telt het aantal kaarten af dat overeenkomt met het getal dat is genoemd. Dus bijvoorbeeld 12 kaarten, als iemand dan 12 zegt. En dan is de 12e kaart is ook nog eens de kaart die is genoemd. Per toeval of door het mysterie. Ook wel het Burgless effect genoemd. Het is een klassieker binnen de goochelkunst. En ik had nu toevallig een versie bedacht waarvan ik dacht, nou, dat is een hele praktische versie. Ook al zeg ik het zelf, best wel indrukwekkend. En hoe gaat dat dan? Je oefent hem thuis een paar keer. En je denkt, nou ja, ik moet geen koud watervrees hebben. De eerstvolgende keer dat ik optreed, gooi ik hem er gewoon tussendoor. En de eerste keer dat ik het deed, ging hij zowaar ook goed bij de eerste poging. Nou, en dan krijg je de smaak te pakken en denk je van, nou, dat kunnen we nog wel een keer doen. En toen kwam ik bij een klant die mij in 2017 voor het laatst had geboekt, maar toch weer de weg naar mijn inbox had gevonden. Dus ik had er helemaal zin in. En ik dacht, dan gaan we die nieuwe truc, de Any Card at Any Number, gaan we daar natuurlijk ook gewoon doen. Nou, niet meteen natuurlijk. Ik ging eerst een paar tafeltjes langs om gewoon mijn klassieke repertoire te vertonen. Was hartstikke gezellig. En toen kwam ik bij de tafel waar de baas zat. En mijn motto is, je moet nooit nieuw materiaal doen voor degene die je geboekt heeft. Want als het daar fout gaat, dan is degene die jou geboekt heeft, die krijgt meteen een slechte indruk van je.
En het is waarschijnlijk ook de enige truc die hij gaat zien die avond.
Precies. Maar ik weet niet wat me bezielde. Maar ik dacht, nou weet je wat hij nou echt heel knap gaat vinden, die baas. Als ik mijn geweldige versie laat zien van Any Card at Any Number. Dus ik vraag aan de zoon van de baas, noem jij zijn getal tussen 1 en 52? En hij noemt een getal. Ik zeg tegen die baas, noem jij nou eens een kaart? En hij noemt een kaart. Laten we zeggen, ik weet niet meer wat het precies was, Tim, maar zeggen we schoppen 3.
Ja, toch fout.
Schoppen 3. Spoiler. En hoe heb je dat geraden trouwens? Dat, ik tel 10 kaarten af. Ik zeg, nou moet je nou eens opletten. Ik draai hem om. Het is niet de kaart. Het is er gewoon niet. En dit is dan zo'n truc waarbij er ook helemaal geen... Er is niks meer mogelijk. Het was hem niet. En ik kijk 1 kaartje verder, dat was hem ook niet. En ik kijk 1 kaartje eerder, de 9 kaart, dat was hem ook niet. Ik zat niet eens in de buurt. Hij was op gewoon compleet falikant mislukt.
En jij haalt uit je binnenzak nog een invisible deck.
Nee, had ik ook niet.
Nee.
Nee, er was niks. Ik zat natuurlijk te denken en te prutsen. En ik was een beetje in paniek, wil ik ook wel toegeven. Het was de eerste echt grote blunder van het jaar.
Nu jij het over hebt, ik heb wel een goede blunder gehad dit jaar. En dat was gisteren.
Oh, dus toch? Gisteren nog?
Ja, nou, ik heb heel veel props, kleine props. En een van mijn favoriete dingen die ik nu gebruik, dat is een aanwijsstokje. En dat is eigenlijk een stokje wat je kan uitschuiven. En daar zit een handje op met een vinger die wijst.
Oké.
En ik heb dan, laat ik een kaart verdwijnen. En dan verschijnt die aan de andere kant van de tafel onder een servet. Dus dan schuif ik dat stokje uit en helemaal zo over de tafel leunen en dan pop. Dat ze
dan tik je hem aan en dan daar is hij.
Daar zit hij onder. Ik doe het ook wel eens als ik iemand sneaky aan moet tikken, dat ik het heel obvious met dat stokje doe. Of als ik een... hoe heet zo'n ding? Als ik een gekozen kaart bij iemand in zijn borstzakje laat, dat ik hem met het stokje ga hinten van hij ligt aan de andere kant van dat pok.
In je borstzak.
En er zat een rubbertje op en dat rubbertje was een beetje losgeraakt. En ik ben dol op secondenlijm.
Uh-huh.
Alles wat sneuvelt doe ik eigenlijk in fixen met secondenlijm. Van mijn schoenen tot aan props tot alles.
Dus je had je secondenlijm gepakt, ding gefixt.
Ik denk, ik giet er gewoon een beetje extra in dat rubbertje. En dan droogt dat wel. En ik sta bij de eerste tafel. En ik wil dat ding pakken en hij zit een beetje klem. En ik trek echt dat schuifding echt in 8 stukken. En dan gewoon bats!
Oh.
En overal plop, 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 landen die onderdeeltjes van die klemmetjes en van die buisjes en dat handje. En iedereen, je hoort het erbij. Ik zei, ja. Ik denk, fuck it, ik ga gewoon door met mijn act. Het is ook wel grappig. En ik ben klaar met mijn act. En er zat natuurlijk dus overal lijm op.
Secondenlijm.
Dus alles zat vast aan die tafel. Oh. En dat heb ik er dus echt af moeten bikken. Gewoon met een waterfles. Gewoon zo pok, pok met de onderkant van de fles. Zodat die metalen dingetjes loskwamen van die tafel. En die mensen dachten ook van, wat is dit voor mafkees?
En dan begin jij dit gesprek met, nou, dus dit jaar nog niet veel fout gaan. Je hebt gisteren gewoon je attributen van de tafel moeten...
Ja, ik had het nog niet verwerkt. Laat het zo
geen actieve herinnering meer aan.
Meestal duurt dat even. Dat je na een paar weken denkt, oh ja.
Dat is ook nog gebeurd. Tja.
Over oh ja gesproken. We hebben nog een gast.
Ja, maar voordat we dat doen, mag ik jou nog even herinneren aan wat we natuurlijk in de auto hebben besproken. Er zijn eventjes een paar dingetjes die we nog moeten noemen.
Er is nog een nieuwe podcast.
Precies. En daar weet jij meer over dan ik.
Ja, het geheime atelier.
Het geheime
Patrick atelier. Jason.
Ja, en waar luisteren we naar als we dat aanzetten?
Patrick Jason.
Patrick Jason.
Nee, dat is een goochelaar. Hij werkte ook voor Sven, voor de Premium Magic Store.
Uh-huh.
Die sponsoren ook de podcast. En eigenlijk gaat het over de geschiedenis van goochelaars. Dus hij neemt elke keer een andere goochelaar en die behandelt hij in de podcast. Dus van Houdini tot Chung Ling Soo. Hans Kazan heeft hier een nieuwe aflevering van gemaakt, samen met Michel van Zeist. En wat ik gehoord heb, is dat hij nu heel even pauze heeft. Hij heeft wel een aantal afleveringen online staan. Maar hij werkt dus nu aan een nieuwe
reeks,
nieuw seizoen.
Ja, maar dus de geschiedenis van de goochelkunst is natuurlijk heel rijk en heel interessant. Dus al genoeg om naar te luisteren. En zeker voor goochelaars die veel op pad zijn, zoals ik, Altijd op zoek naar nieuwe podcasts en liefst ook met goochelen.
Ja.
Dus die gaan we eens luisteren.
Helemaal goed.
En dan is er nog iemand die ik eventjes wil noemen. Want jullie hebben gezien dat er bij onze bonusafleveringen, en trouwens ook gewoon bij onze normale, reguliere afleveringen, altijd een hele leuke thumbnail staat van ons dode konijntje.
Ons logootje.
Ons logo, ja. Dat is misschien wel leuk om eens te vertellen, maar dat is ontworpen door Mark Woods. Ook weer zo'n multitalent, hè, maar ook een goochelaar natuurlijk. We hebben hem ook geïnterviewd. En hij maakt dus dat logootje en dat doet hij gewoon ja, vanuit de liefde voor onze podcast en voor de goochelkunst.
En we werken aan een speciale aflevering. Daar heeft hij ook weer een heel erg leuk logootje voor ontworpen. Dus.
Precies, ja, die zien jullie binnenkort wel. Maar even een shout-out naar Mark Woods. Dank je wel voor de mooie logootjes die je voor ons maakt. Maar nu naar de gast van vandaag. Want we zijn helemaal naar het rechts van het hart van België afgereisd. Om deze fantastische goochelaar te interviewen.
Hij noemt zichzelf een dark illusionist. En is bekend eigenlijk van zijn gevaarlijke act.
Ja, met kruisbogen en dolkenkisten en vuurkorven, noem maar op.
En hij staat ook op kinderfeestjes.
Hij staat ook op kinderfeestjes. Hij heeft ook leuke acts voor kinderen. U kunt hem misschien kennen van Holland's Got Talent.
De code van Koppens.
En bovendien is dit is ook zo iemand die heel handig is. Hij maakt attributen voor films. Hij maakt zijn eigen illusies. Heel handig, veelzijdig goochelaar. Het is
niemand anders dan Chris Williams.
Chris Williams. Hallo. Welkom. Wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
De laatste keer dat ik een dood konijn uit de hoed getrokken heb, nog maar een aantal weken geleden, was in de stad Leiden, bij jullie in Nederland. Mm-hmm. Daar stond ik toen in het circus en elke dag dat we daar de show deden, dan kondigden ze mij altijd grappiger en grappiger aan. Dus ik moest onder de pauze iets komen doen. Ik was de enigste artiest die voor de pauze nog niet geweest was. Dus het idee was dan ontstaan van, doe iets vlak voor de pauze. En dan hebben de mensen jou ook gezien. Dus ik dacht van, dan geef me wat popcorn. Ik laat wat popcorn met vuur tevoorschijn. En dan zeg ik van, lekkers in de pauze. Hè, dan verdienen jullie nog wat extra. En elke keer kondigen ze mij meer aan als de meest charmante Belg en dit en dat.
Het is gewoon goed opgehyped in Nederland.
Ja, elke dag werd het beter. En ik weet die twee meisjes die daar stonden voor de gordijn op het doen, die waren dan aan mij aan het lachen en kijken van, het wordt elke dag beter. Ik zeg ja, en de dag zelf, toen ik op moest, ik begin altijd eerst met een act met de octo en de lightsabers. En dan ga ik over naar mijn kruisboog. En ze kondigden me toen aan, ik weet niet precies niet meer hoe wat, maar het was ook van een van de meest charmante Belgen. En hij is een van de beste illusionisten. En ik stond daar van, nu ga ik echt op mijn pijp moeten komen, zeg ik tegen die meisjes. En dus ik ga op, alles gaat goed, we doen de eerste illusie. En dan komt de kruisboogact. En die ging helemaal de mist in.
Oei.
Dus, die was door al de omstandigheden was die niet gereset. Die pijl die er normaal op moest opliggen, die lag ergens backstage.
Damn.
Dus
je had helemaal geen pijl.
Dus, ja, de eerste pijl, ik schiet met de eerste pijl een ballonstuk, die had ik wel. Dan heb je de volgende pijl. De speciale pijl.
Die schiet altijd raak. Nee, ja, dus de, vertel. Ja.
Dus ik kijk, ik dacht van in mezelf, godverdomme.
Ja, ja.
Ik loop backstage, maar het is op muziek, dus echt is op muziek. Dus ik loop backstage en die meisjes die kijken, ik zeg, en ik kijk rond, waar is die? Duurt pijl.
Ja, dat liepen doen wij zelf wel, Chris.
Oké.
En ja.
Dus uiteindelijk, ik weet waar dat die pijl is. Die zit in dat bord.
Oh.
Dat bord dat rond de toeschouwer hangt.
Ja.
Ik loop terug op. Ik haal dat bord eraf. Ik loop met het bord backstage. Het wordt, ik heb de pijl. Ik loop terug op. Dat bord rond je nek, ondertussen die muziek is bijna afgelopen. Ik laat die pijl in die kruisboog, ik schiet. Klik. Niks.
Oh.
En de spreekstalmeester van het circus. Ja, veiligheid gaat voor alles. Het zal niet voor vandaag zijn. Dus het bord stond ook niet op. Ah. We hebben hier van spreken. Dus heel de truc ging de mist in. Maar dan merk je dat de rest van de act... Ik moest dan nog 5 illusies doen. Dat gaat zo vermoeiend. Het zit zo in jouw hoofd. En van... je kan eigenlijk 10 keer tegen je kop slagen, want dat is mijn eigen fout. Het is niet niemand anders zijn fout, dus ik had het eigenlijk zelf veroorzaakt. Maar op dat moment is dat wel van... Ja,
ja, dit klinkt heel bekend. Ja.
En je denkt ook nog van, ik heb hem dan. Ik heb het bord, speciale pijl. Dus gelukkig, we kunnen door.
Je denkt van, we kunnen het snel nog doen. En dan denk je, dit is eigenlijk... De hoofdact, want het is dan de act die in Hollands Got Talent geweest is. Ze kondigen ook aan van Hollands Got Talent en die gaat dan helemaal de mist in. Dat is eventjes balen. Oké, de rest van de andere 10 dagen is het perfect gegaan. Zeker dat je nu weet van waar moet je toch eventjes terug aandacht. Het is soms van... Dat is als je elke dag diezelfde shows doet, dan word je ergens een beetje...
Nou ja, je hoorde het al aan de presentatie. Die werd ook elke dag ietsje meliger.
Ja.
En dat is natuurlijk zo. En je bent daar als team. Je maakt samen zo'n circusvoorstelling. Dus je bent ook in die periode ben je met elkaar opgescheept. Ja, ja.
Ja, en ik ging toen af. Of ik ging backstage. Ja, die meest charmante Belg. Dat is de meest nieuwe, belachelijke Belg.
Ja, af ging je zeker.
maar goed. Ja. In ieder geval, er is niemand gewond geraakt. En dat is dan het goede nieuws.
Voilà.
Want we kijken natuurlijk van tevoren altijd even op de website en op de socials. En ja, we kijken altijd even van waar gaan we nou precies langs. Maar als je op jouw website kijkt, dan zie je dus hele stoere dingen. Je bent niet de brave kindergoochelaar die op het feestje nog eventjes een ballonnetje, een hondje... misschien doe je dat ook hoor, maar in ieder geval... ik zie iemand die dus inderdaad heel stoer met kruisbogen en met vuur en grote illusies optreedt. Die dus waarschijnlijk ook een hele hoop spullen moet slepen de hele tijd, stel ik me zo voor. Maar dat is jouw stage personage, zoals dat dan op mij overkomt.
Wel, het is een beetje mijn stijl. Dus mijn stijl is dark illusionisme. Als ik close-up doe, dit is bijvoorbeeld eenmaal de t-shirts die ik aan op met close-up.
Kijken naar een t-shirt met de Joker erop. Joker, en een hele een schoppen aas met een doodshoofd.
Een vestje erover. En dat is een beetje de into the dark illusionisme. Als de mensen natuurlijk vragen, het is een chic feest, ja natuurlijk, dat doe ik ook een wit hemmetje aan. Als ik een kinderfeest doe, dan is het gewoon een t-shirt of een hemmetje. Ik ga niet bij de kinderen staan met een doodshoofd of zo, natuurlijk. Maar mijn eigen stijl is eigenlijk het donkere. Ik hou heel hard van in mijn acts met geesten te werken. Ik roep zogezegd geesten op. Ik werk met een bezeten pop, Annabel. Met de PK-touch en zo. Dat is een beetje mijn unieke stijl, inderdaad. En dat tracht ik ook zo een beetje in de illusies te doen. Dus ik hou enorm van de Halloween-tijd. In de Halloween, dat is altijd zo de periode van laat ons nu maar eventjes gaan. Nu mag het allemaal, nu is alles toegelaten, ook voor de kinderen.
31 oktober ben je altijd volgeboekt.
Met de Halloween-periode staan we redelijk volgeboekt. Maar we hebben dan ook onze theatershow die we in Huis op den Berg meestal doen. En dan proberen we daar ook... het is eigenlijk een kindershow, het is 6+. Maar we merken ook dat de kinderen die zijn veel meer gewoon. Hè. Als je ziet wat er nu allemaal op YouTube staat tegenover 30 jaar geleden... Je kan eigenlijk heel veel doen met kinderen. En we hadden de laatste Halloween-show. We hadden dan ook de guillotine, alles. En dan steek je daarin, een vraag in de zaal. Hè, wie wil het zien? Al die kinderen. Ja, afhakken dat hoofd, afhakken.
Kinderen zijn ook een stuk sadistischer tegenwoordig. Nee, maar...
Het is allemaal de schuld van videogames.
Ja.
Het shock-effect in Halloween is er zo niet meer. Ja, dan maak ik ook al het grapje van wie zijn die houwers hier? Hè? Kleine sadistjes gekweekt. Hè? maar het is, ja, het is een beetje mijn stijl, zo, waar ik wil altijd naartoe gaan. In het donkere, ja, inderdaad.
Is dat altijd je stijl geweest ook?
Ik denk dat ik daar wel altijd enorm fan van was. Ik herinner me eigenlijk, ja, als ik begonnen was met goochelen. Want ik ben, ja, zoals de meeste klein begonnen. Met kaarten vooral. Maar het is eigenlijk nooit in mij opgekomen om mijn beroep ervan te maken. En ik was altijd, vanaf als ik 16, 17, 18 jaar was, had ik altijd zo, ik wil iets doen voor mijn eigen. Maar ik had nooit het goochelen in mijn hoofd. Ik was wel met goochelen bezig. Ik heb een lange tijd DJ geweest op vuiven. Ben dan zelf evenementen gaan organiseren. Dus vuifjes, van die jongere vuifjes, heb ik 7 jaar gedaan. Ik heb dan viool leren spelen. Heb ik nog in een groepje gezeten met viool, live, houseparties en zo. En ondertussen was ik wel met goochelen bezig. Ik keek constant later op YouTube filmpjes van David Copperfield. Begon die kaarttrucs na te doen. En toch kwam het niet in mij op eigenlijk om dat als beroep te gaan doen. En ik herinner me nog, ik weet het juiste jaar niet meer, 2014, denk ik, 15. Toen vroeg mijn beste kameraad van, ja, ik ga trouwen. Kan je iets doen op mijn trouwfeest? Iets origineel, iets. Ik zeg, ja, oké. En toen heb ik een Lozander tafeltje zelf gebouwd. Dus volledig in balsahout zelf gebouwd. Ik had de roos van Kevin James had ik gekocht. En dan had ik ook een illusie gebouwd met een base met, waar de 8-inch waarden doorgaan. Dus had ik gebouwd, terwijl ik eigenlijk mijn beroep niet... Ik deed niks met goochelen.
Nee, dat is een hoop werk voor een bruiloft.
Ik had er echt mijn werk in gestoken. Die base gebouwd, die illusie gebouwd. Een goede vriendin van mij gevraagd. En we hebben dat trouwfeest gedaan. Daar is ook een beetje een dood konijn opgedoken.
Oh ja? Nou,
vertel.
Ja.
Dus we starten met het Lozander tafeltje. Ging perfect. Maar dan was de roos van Kevin James.
Even voor de luisteraars, mag ik hem even schetsen? Want het is zo'n mooie truc. Hè? Nick, ja, ik wrijf het erin. Je begint met een propje papier, als ik het vraag. En een propje papier, dat begint op je hand te wiebelen, te bewegen. Het klimt op je arm. En op een gegeven moment vliegt het zelfs.
Ja.
En dan vouw je het propje open. Er is niks te zien. En dan vouw je van datzelfde papiertje een roos. En die begint weer te zweven.
Yes.
En je steekt hem aan. En in de vlam zien mensen op een gegeven moment een echte roos. Die je dus kunt weggeven. Misschien wel aan de bruid. Of dat misschien aan de moeder van de bruid. Ik weet het niet. Maar dat is de roos van Kevin James.
Dat was inderdaad het plan.
Het plan, oké, goed. Dan nu de versie, hoe die bij Chris ging.
De versie was, dus ik had ongelooflijk veel geoefend, want ik was niet echt veel met goochelen bezig. Het was meer een hobby voor mij. Maar op die roos had ik zo vaak geoefend, elke dag. De dingen die je ervoor nodig hebt, veel beeld erbij kopen, ging heel vaak mis, maar op het einde van oh ja, het lukt perfect. Nog eens een dag ervoor, hier 3 keer geoefend met mijn assistenten. Oh ja, het gaat echt lukken. Tuurlijk, kinder, was dan de stress, alles komt erbij, de zenuwen. Ja. Ook al is het een privé feest eigenlijk privé voor mijn beste vriend. Je hebt toch eventjes die belangstelling die je niet gewoon bent op dat moment.
En je hebt al die moeite erin gestopt.
Ook,
dat drukt ook altijd een beetje, vind ik.
Dus ja. Ik ga mijn microfoon halen. Ik denk dat de meeste goochelaars wel weten, hè, die microfoon. Dus ik zet die voor mij. Muziek start. Ik begin het papiertje. Ik maak er een propje van. Finish. Gedaan.
Wat?
Het was al gedaan daar.
Wat? Hij ging helemaal. Hij kwam. Het propje bleef dood.
Het propje was dood, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Dus ik zeg tegen mijn assistente: kom even hier. Die heeft dan ook de handen een beetje verbrand. Want ik heb daar dan een roos van geplooid. Ik heb dat in haar handen gestopt. En ik heb die in brand gestopt.
In de hand, terwijl ze hem vast had?
Ja, ja, ja. Oh.
Daar zal ze heel dankbaar voor zijn geweest.
Dat is wel een beginnersfout, Chris. Dat,
ja, ja, ik dacht, ik ga niet mijn eigen hand pakken.
Nou, moet ik zeggen, ik denk dat iedereen die ooit voor het eerst flashpaper heeft gekocht van de goochelwinkel, heeft het wel eens geprobeerd om dat vast te houden. En je krijgt een hele grote vlam en ja, je verschroeit jezelf ook dan. Mm-hmm. En dus dat is inderdaad iets, dat doe je maar één keer. Maar je dacht van, je hebt die stap gewoon overgeslagen. Want
ik heb haar wel meegegeven met de hint van, als het een vuurbol is, direct loslaten.
Oh, dus oké, okay, ja, 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 ze was gewoon te laat.
Dus ja, de vuurbal is ontstaan, de roos is eruit gekomen, de act was helemaal een beetje anders. Het viel nog mee, de hand was zo'n beetje rood. ze was niet boos. Dus de act met de roos is iets anders daaruit gelopen.
Ah, maar goed, in ieder geval is een roos tevoorschijn gekomen.
De roos is tevoorschijn gekomen, maar niemand had een clue wat dat propje papier
was. Ja. Dus, ja. Ja, ja, en de laatste truc ging dan wel weer goed.
De truc met de zwaarden, die was...
goed geëindigd. Ja, dus niks aan de hand, Chris. Dit is gewoon... Ja. Die assistenten moeten... Nou ja, goed.
Ja, die heeft het nooit meer willen terugdoen.
Maar,
ook niet,
dus maar, ondanks dat je dus... Want je zegt al, dit was eigenlijk een maatwerk optreden. En dit was gewoon vanuit jouw passie... heb je dat allemaal daar neergezet... En toen heb je dus bedacht, ondanks dus dat met het propje niet helemaal lekker ging, van nou ja, maar dit vind ik wel heel erg leuk. Dit zou ik dus eigenlijk wel professioneel willen doen.
Toen als ik thuis kwam, dacht ik van eigenlijk, dit is inderdaad wat ik eigenlijk wil doen.
Assistent is veranderd.
Buiten dat. Dus ja, ik heb haar ook teruggebeld. Maar ze zei van, ja, nee, ik doe het niet meer. Niet omdat ze verbrand was, maar gewoon omdat het is... Ja,
was niet haar.
Ze heeft me willen helpen, maar ze was niet haar ding om in de belangstelling te staan. Dat heeft toch nog wel, denk ik, 1 of 2 jaar geduurd. Voordat ik eigenlijk er een stap verder mee ging. En dat is eigenlijk gekomen... Ik had nog nooit naar Las Vegas geweest. Ik had nog nooit. Mijn droom was eigenlijk om David Copperfield te zien. Dat was eigenlijk mijn grote droom. En ik keek altijd op de computer. Die staat alleen nog maar in Las Vegas. Die is al wat ouder. Die gaat niet op tournee niet meer. Van oké, okay, ja, dan gaan we gewoon naar Las Vegas. En ik heb toen geboekt. En dat is een heel emotionele reis voor mij geweest. Omdat voor 2 dingen. Dus 1, de dag voordat ik vertrok, is mijn grootmoeder gestorven. Dus dat was heel emotioneel voor mij, want ik heb eigenlijk altijd gewoond bij mijn grootouders. Dus ik woon hier, mijn ouders wonen hier links. Mijn grootouders die woonden daar rechts. Ondertussen zijn die al overleden. Maar ik ben eigenlijk grootgebracht door mijn grootouders. Dus het was eigenlijk mijn tweede moeder. En de dag erachter vertrok ik naar Las Vegas. Dus,
je had dat al geboekt, begrijp ik?
Het was geboekt. Ja. Ik had ook geen annulering, want ik had het eigenlijk 1 week op voorhand geboekt. Ik dacht, oké, ja, geen annulering, niks. Er was een beetje een dilemma van ja, iedereen tegen mij van op het eind van de dag. Ja, ga gewoon. Ze zal dat niet willen hebben. Hè. Je bent op tijd terug voor de begrafenis. Ja, het is maar 4 dagen. Je bent op tijd terug.
Ja,
ja, het is dan ook... Ja. Ik weet nog dat ik dan onderweg naar huis reed. En ik was aan het bellen met de ambulance. Nog een politiewagen naast mij. Hey, bellen, mag niet. En mijn eerste reactie was dit.
Ja, ja, ja. Even een heel obscene gebaar wordt hier gemaakt. Maar ik snap het. Ik snap het zeker. Die
mijn eerste reactie. En dan, ja, dat was van, wat doe ik nou? Ja, ik heb toen achteraf met hem gebeld. Dus van, oké, ik snap het. Dat laten vallen. Maar ik heb dan toch beslist van, oké, ik ga naar Las Vegas. De tweede dat ik daar had, is dat ook die week mijn vriendin mij ook verlaten had. Dus het was een beetje een rare week.
Zo, maar, ja, dat kun je wel zeggen. Ja.
Ja, we zijn dan toch vertrokken. En ja, in de vlieger, ik ging helemaal alleen. Ik zat alleen in die vlieger. Hè. Die emoties komen terug boven. Maar ja, eenmaal ginder, ja, weet je, je komt in een nieuwe wereld. En eigenlijk is het ook een beetje
een hele bizarre wereld.
Heel bizarre wereld.
Ja, je komt... Ja, echt wel ergens anders, ja.
Je komt effectief helemaal ergens anders. En aan de andere kant was het goed voor mij, want ik vergat eventjes echt alles hier. Dus het was eventjes weg. En ik was 4 dagen daar. En normaal als ik op reis ga, dan plan ik ook heel veel. Dus ik zoek alles op, ik schrijf op. Dus als, dat is met alles als ik iets koop. Ik zit een week op YouTube rond te kijken. Wat is het beste, wat is het slechtste? Daar had ik echt niks gepland. Alleen David Copperfield, die wil ik zien. En ik had de laatste dag hem ingepland. En ik was daar de eerste dag. En ik zat in het hotel, MGM Grand, waar het theater van David was. En ik begon doemscenario's te denken van... Wat als die nu ziek wordt?
Ja.
Het is de laatste dag, dan sta ik hier voor niks. Dus ik naar de balie, want ik had de duurste ticket, meet and greet. En ik dacht van, ik ga toch eens vragen, zijn er nog tickets vrij? Ja, €80, ergens in het middel. Oh, boek. Dus oké, dus hij treedt op binnen 2 uur. Dus ik ben zeker dat ik hem toch ga zien. Moest hij dan ziek worden na 3 dagen, zoals ik kan denken, dan heb ik toch tenminste hem gezien.
Dan heb je hem zien optreden.
Voilà.
En dan ben je niet voor niks naar een ander continent gevlogen.
Inderdaad. En ik herinner me, ik ging het theater binnen en ik voelde me als een kind in een nieuwe speeltuin, in een pretpark. Zo gelukkig, alles werd vergeten en ik keek daar naar dat podium. Ik dacht van, wauw, ik ga David Copperfield zien. Dat is een grote droom van als ik kind was. Ik ga hem eindelijk zien. En ik had dan ook het geluk, want dat wist ik niet op voorhand, dat ik net op het plaatsje zat waar een meter van mij de roos van Kevin James terugkwam. Déjà vu.
We merken een thema. Het komt een thema in deze aflevering.
En hij kwam voorbij mij, hij keek recht naar mij en ik knipoogde. Voor mij was het een unieke ervaring van wauw, ja, I made it in Vegas, ik heb de show gezien. Dan heb ik me daar nog 3 dagen verveeld.
Ja, wat moet je daar in Vegas, hè? Verder niks te doen.
Vogelaars gaan het raar vinden, hoe verveeld. Want ik had eigenlijk niks gepland, ik wou alleen David Copperfield zien. Ik heb hem de laatste dag dan teruggezien, ook meet and greet. Ja. En ik heb dan ook nog een Cirque du Soleil show gaan zien. Omdat ik dacht van, oh, wat moet ik nu nog 6 uur gaan doen? Ah, Cirque du Soleil. En dit kwam me helemaal niet op mij in. Er is zoveel te doen, er zijn zoveel shows te zien, want ik had niks gepland daar.
Ja, zeker, dus, als je van goochelen houdt, is Las Vegas van oorsprong de place to be. Daar zie je de beste acts. Siegfried en Roy hebben natuurlijk destijds opgetreden. Lance Burton zal er in die tijd nog hebben gestaan, denk ik. Of was hij net al gestopt? Nou ja. Maar er zijn dus heel veel goede goochelaars waar je naartoe kunt.
Klopt. Ja. Ik ben het jaar en later teruggegaan. Ja, het jaar daarna was ik... Toen was ik met goochelen begonnen. Ik ga dadelijk zeggen hoe, maar ik ben het jaar later teruggegaan. En dan heb ik natuurlijk wel... heel veel shows gaan kijken. Maar dat jaar was ik zo onwetend over goochelen. Ik kende eigenlijk bijna niemand niet. En ik kende alleen Ginelli, hè, Günther. Die kende ik omdat hij fotograaf was via mijn ex-vriendin. Het was een fotoshoot en hij deed daar de foto's. En ik weet, hij was een beetje aan het babbelen over goochelen. En ik wist, had ik hem opgezocht, dat hij dan ook goochelaar was. En ik had Joderijk ook toen ook gezien via YouTube en met Belgium Got Talent. En dat waren zo de enigste twee die ik eigenlijk kende, want voor mij de wereld was toen nog helemaal nieuw voor mij. En ik dacht van, na David Copperfield te zien, ik kom thuis en ik zeg, ik wil goochelaar worden.
Dus ja, sold.
Dat is het. Ik wil het gewoon. Dus. En helemaal nonchalant boek ik gewoon het theater in Aarschot hier. Dus het theater. Ja, er is maar één zaal. Ik denk dat die...
Gewoon hier in je eigen woonplaats, het theater, boek je af.
Ja, hier...
In hoeveel stoelen zijn dat dan?
Ik denk 430 maximaal, denk ik. Ik kan zijn, ik me vergis, van rond de 400, denk ik.
Dat zijn nog best wel wat stoelen.
We boeken het. en ik boek Ginelli. En ik boek Joderijk. Dus ik stuur hen, hop, de prijs, alles was geregeld en we hadden nog 6 maanden. En ik vraag mijn nicht, die zag het wel zitten om assistente te zijn. En mijn heel goede kameraad Stijn, die werkt nu nog met mij samen, die kan heel goed typetjes doen. Die doet Lolpiet, die doet Dr. Finkelstein in de Halloween show. Die heeft echt die verschillende stemmen. Die ook een clown in mijn shows. Die heeft echt een gave met zijn stem en met zijn typetjes die hij speelt. En op dat moment wou het tippetje spelen Dark. Ook. Met de masker aan, de Masked Magician. Hij was fan van de Masked Magician. Ik zeg, ja, daar ben ik niet zo fan van. Maar,
ja, en voor de leken die nu luisteren, de Masked Magician, dat is natuurlijk een referentie naar die... Piep, die vent die al die goocheltrucs heeft verklapt op goochelaars, ontmaskerd.
Ja,
ja, ja.
Klopt. Dus ja, hij wou die zijn. En hij had ook dat masker helemaal, hetzelfde masker. Maar oké, okay, we doen het gewoon. En we hadden 6 maanden. En hij zegt tegen mij, Christophe, wat ga je nu eigenlijk doen? Je hebt niks. Ik zeg, ja, maar we hebben nog 6 maanden. Komt in orde. Oké. Okay.
En je had nog dat zwevende tafeltje.
Ik had een zwevende tafeltje. Ik had een zwaarde doos en dan de roos, maar die had ik al in de pijn.
Ja, maar goed, hè, dat is een goed begin. Hè? Dan heb je niet niks.
De roos kwam niet meer in mij op de roos. Het is een heel mooie truc, maar ik had er een beetje even in die goe van.
Klein traumaatje van, ja.
Ik dacht van, oké, we hebben 6 maanden. Dan heb ik nog een spiegelkist zelf gebouwd. En heb ik een wat trucs gekocht, kleiner trucs, arm door glas, armchopper, van die dingen allemaal. Krantscheuren, restorekrant, zo van die dingen, kan niet op alles meer opkomen. Maar we hadden binnen 6 maanden toch ongeveer een show. Ondertussen moest ik dus ook iets opbouwen, want ik had nog nooit voor het publiek gestaan. Dus ik had dan ook alles aangekocht, luidspreker, micro, alles. En... tussen die theatershow en die 6 maanden had ik misschien een paar privé-optredens in de living. Aha. Bij de mensen thuis. Als ik daar nu aan terugdenk, dat is van, ja.
Nou ja, hey, de ambitie was er en je hebt erin geïnvesteerd.
Je moet ergens starten.
Maar 400 stoelen.
Ja. Dus, eigenlijk, ja, we hadden dus... we hadden Ginelli en we hadden Joderijk natuurlijk. Dus die stonden mooi op de affiche. En ik had ook nog, die kwam toen gratis, die gaan jullie ook heel goed kennen, Nigel Lotermans.
Ja.
Die kende ik eigenlijk via Facebook. En ik zag in hem toch een groot potentieel. Dus ik had zijn act gezien, had toen zijn zwevende doos, zijn kaartmanipulatie en zijn quick chains dat hij zelf deed. En ik vroeg hem, zeg, wil jij nog een beetje de act, een verrassingsact bij ons komen doen, 10, 15 minuutjes? Ja, die was helemaal enthousiast en die kwam dan gewoon naar ons. Dus we hadden dan eigenlijk 3 goochelaars en mij. Dus ik dacht, ja, dan moet ik al niet veel meer doen, maar ja.
Ja, hey, dit klinkt als een hele goede line-up.
Ja, ja. Het was een heel goede line-up, want ja, voor mij zelf alleen, niemand gaat komen, niemand kent mij, dus ja... En verrassend was dat het theater bijna zo goed als uitverkocht.
Wauw.
Ja. En we mochten om 9 uur binnen. En de show, denk ik, begon om 3 of 4 uur, ik weet het niet juist. En we begonnen op te bouwen. Maar naarmate dat het uur korter kwam, dan dacht ik van, waar ben ik mee bezig? En ik zeg, Stijn, waar zijn we hier mee bezig, man? Ik zeg, wat doen we hier eigenlijk?
Dan voel je het, hè? Dan voel je het.
Ja, het begon echt binnen te dringen van, wat gaan we doen? Ik heb totaal geen ervaring. We staan hier in het theater op een podium. Totaal eigenlijk geen ervaring. Het moment kwam er en de opening was een spiegelkist waar ik samen met een meisje in zat van 9 jaar, die ik van iemand mocht leren van de taekwondo-club waar ik in zat. Dus die was heel lenig, dus ik dacht, wil je bij ons mee in de show komen? Dat is een beetje schattig, een meisje dat eruit komt van 9 jaar, hè, en dan lijk ik al minder dom. ik zit in die kist. En Stijn, ja, die zegt, voilà, zit je goed? Ik zeg, ja, veel succes. Ik zeg, ja, jij ook. De muziek begint. En ik zat daar echt zo van, fuck, dit doe ik nooit meer. Nooit. Ik stop ermee.
Ik was nog niet eens begonnen. Het was een enorm.
Maar je bent ook wel, heel veel mensen beginnen gewoon met, nou, dan ga ik een keer optreden bij mensen thuis, of een keer een kinderfeestje. En nee, ik huur een zaal af. En...
ja, het was direct groot. We huren gewoon de theaterzaal af. Dus ja, en ik had toen het gevoel, want ik wist het niet, ik heb enorme plankenkoorts. Ik kan dit niet af, die stress kan het niet af. En ik hoor die gordijn opengaan, muziek begint luider te groeien en het moment komt, ik kom eruit En ik zie al die mensen. Ik zet die micro op. En ik herinner me nog, de naam was Fire and Ice Illusion Show. En ik moest beginnen spreken en het was letterlijk... Ik kan het niet meer nadoen, maar de stem was weg. Dat was een...
Ja.
Oh, daar ben je dan, de stoer illusionist. Ja. Ja.
Met een zwart jasje, alles erop in de raam. En welkom bij Fire and Ice Illusion. En mijn mond was helemaal droog, maar echt keurig droog. En ik, het volgende dat ik zeg in de micro was... Nou, ik heb een droge mond, zeg.
Ja, dat, ja. Wat waar was, ja, ja.
En dan heb ik me herpakt. En ik had dan de act met twee boeken, krijtboordjes. En ik begon met, mijn zusjes, de heksen, hè, die op de brandstapel beland zijn... En die begon erin te komen eigenlijk. Begon twee toeschouwers, die boeken, ze kiezen een woord, pagina, nummer, kwamen op die krijtbordjes terecht. Het zwevend tafeltje kwam erachter met hun ring. En ik had wat grapjes voorzien. Dus bijvoorbeeld, kan de heksen in de ring stoppen, maar kan ze er niet uithalen. Dus die gaan nog één week van plaats veranderen, trillen aan haar vinger. En ik begon echt in het karakter te komen. En je begint die adrenaline te voelen. En toen was het eigenlijk over. De stem was oké, de show was eigenlijk oké. En achter de show had Gunther ook gezegd, dat was een enorm compliment, want eigenlijk voor mij toen grote voorbeelden was toen Gunther en Jodenrijk. Dus, ik keek naar hun enorm op. Het was een eer dat die ook met mij samen op het podium stonden. En Gunther zei tegen mij, wat jullie hier vandaag gedaan hebben, was eigenlijk voor wat dat jullie eigenlijk voor de eerste keer dat jullie het doen, was eigenlijk goed. Ja. En dat was enorm voor mij een compliment van, het was toch zo slecht nog niet. Alleen ja, het begin was een beetje een opdomper, maar ja.
Ja, het is vaak ook in je hoofd is het vaak ook vele malen slechter dan.
Klopt, klopt, is. Inderdaad. Dat klopt.
Nou moet ik zeggen, wij hebben best wel wat goochelaars geïnterviewd. In deze podcast inmiddels. En we hebben verschillende debuutvoorstellingen behandeld. En als ik dit zo hoor, dan ben je inderdaad heel goed weggekomen. Want er zijn nogal wat shows die dan... Ja, want je maakt het helemaal nieuw. Dit was jouw première.
Klopt.
Ja, en de ervaring die je had... Nou ja, ik wil niet lullig zijn of zo, maar die was beperkt. Dus je verwacht dat, dat er toch op zijn minst ergens een tafeltje krijgt of zo. Maar als het dan zomaar gewoon meteen al staat, dat is natuurlijk fantastisch. Hè, even los van de zenuwen, want dat, we hebben allemaal denk ik in meer of mindere mate last van plankenkoorts. Maar dat is dan natuurlijk wel lekker als het je lukt om die zaal uit te verkopen, om een mooi programma neer te zetten. Ja. Dus was dat dan ook zeg maar de kickstart van...
Dat was de kickstart inderdaad na de show. En de adrenaline was er en de complimenten van de mensen. En ik dacht van Stijn en Amber toen, mijn assistenten, van willen jullie dit meer doen? Nou, zeker, zeker, zeker. En dan, dan ben ik eigenlijk meer privé te beginnen doen. Dus privé, vooral kinderfeestjes, af en toe volwassen feestjes. En we hadden toen ook terug het theater geboekt. 6 maanden later hadden we terug een theater geboekt, want toen was het de Sinterklaasperiode.
Ja, hey, maar inmiddels ben je, en dat heb je dan toch snel gefixt, want we begonnen dit verhaal in 2014.
Klopt.
Het is nu 12 jaar later.
Klopt.
En het is nu je fulltime beroep.
Klopt, het is mijn fulltime beroep. En het is, als je ziet hoeveel jaren dat er overgegaan zijn, is het inderdaad niet zo lang. De eerste 5 jaar was het beperkt in privé. Maar het is zoals je zegt met de website. Ik heb er een kleine aanpassing moeten doen voor de kindershows. Omdat heel veel mensen gingen naar mijn website en dachten van dit is niets voor kinderen. Dus daar heb ik wel zo'n beetje de kinderwebsite aangepast. Zodat toch daar zie van oké, we doen kindershows. De clown staat erop, Lolpiet staat erop. Om daar toch het onderscheid te maken. Maar dan de echte illusieshows, dat is eigenlijk de laatste jaren gekomen. Dat ze voor dinershows en zo, dus eigenlijk de illusies dus vragen. Ik weet, in België zijn er niet zo heel veel die het doen, illusieshows.
Nee, het is wel heel veel werk, hè?
Het is heel veel werk.
We hebben Jo natuurlijk ook geïnterviewd daarover. Die doet ook illusies in zijn show. En die zei, het vervelende van illusies is dat als er iets fout gaat, dan zie je dat vaak ook gewoon. Ja. Ben je dat met hem eens? Klopt. Of ja?
Dat...
Kun je een voorbeeld geven? Ja, probeer toch eventjes ook nog een dood konijn in te fietsen.
ja, ik kan een voorbeeld geven. Dat is nu net, ja, want ik ben de backup van Jode Rijk in Molenheide.
Ook, okay. Ja.
Dus ik doe af en toe daar de show. En ja, dan moet ik het vandaar zeggen. Sorry, joh. maar hij weet het. Het was grappig. Dus we zijn daar in de laatste illusies. En er is een illusie waar je eigenlijk een switch doet met de assistenten. De goochelaar gaat in. De kist, zal ik maar zeggen. Er komt rook in en gordijn ervoor. En plots staat de goochelaar daar en de assistenten zit...
Ah ja, dus jij verwisselt van plek met de assistent, ook al ja. Is dat onmogelijk. Ja,
ja, ja. Klopt. En... voor een of andere reden, ik weet niet of ik het in codetaal moet zeggen. Ik zal gewoon zeggen, ik kom eruit.
Uh-huh. En, op een of andere manier, ja.
Het doek was nog helemaal open. Dus
oh.
Het volk zag mij staan. en dat kwam, de assistenten zijn altijd een beetje kleiner dan de goochelaars. Dus daar is normaal een trapje. En dat trapje was dus vermist. Dus en ja, die assistente zegt van... Ik vind het trapje niet. Maar op dat moment ga ik naar voren. Ik dacht, ja, de truc is voorbij. Dus zij doet het doek dicht. En toen begon het heel grappig te worden. En ik schiet een beetje in de lach. Ik kijk naar de mensen, want ik sta voor het doek. En zij staat achter het doek. Helemaal in de war met dat trapje.
Ja.
En ik pak die doek met mijn beide handen vast. Ik trek die naar beneden en ik kijk van... Koekoek, het is gedaan, hè. hij zegt van... Ah, oké. Okay. Zeg ja.
En dat publiek denkt, wat is dit een raar echt.
Dat je er zo op reageert, dat zo van... Meestal, als ik bij mij iets fout gaat, dan probeer ik toch een beetje te verdoezelen. Jij hebt zoiets van, nou, hier is geen ontkomen meer aan. Maar ja. Zij wist het nog niet. Nee, dus dat je dan zo op zo'n relaxe manier zegt van, hey, het trucje is afgelopen. Dat je dan dat op zo'n laconieke manier...
Ja. Ik zie me ook voor hoe jij in zo'n kist gaat, misschien gehandboeid of niet... En dat het hele publiek denkt van, oeh, hoe gaat hij eruit komen? Oh.
Daar gaat hij.
Ja. Het is natuurlijk balen, omdat je op dat moment ook een cadeau weggeeft. Want het was toen een vakantie. Het was een overvol theater, maar echt vol. Dus op dat moment is het ook wel balen. Er zijn natuurlijk momenten in mijn shows en ook daar, denk ik, overal, waar ik echt... in mijn eigen echt zo kwaad ben als het over iets echt dom gaat. Want dit was gewoon, dit moment was zo grappig. Zij was ook gewoon in de war met dat trapje. We kunnen er gewoon maar om lachen. En op het einde van de dag breng ik altijd verslag uit aan Jo.
Ja. Hey, hoe ging het, Chris? Ja.
Maar het was gewoon op dat moment best grappig. En ik denk, ja, je kan daar heel kwaad in worden, maar dat heeft op dat moment ook geen nut. Want ik merk ook in de shows die we doen, als je voor sommige dingen kwaad wordt, want je kan het niet ontkennen, de illusies, veel van de illusies doen de assistenten. Niet wij. Het is de assistenten die meestal het doen.
En die krijgen ook het meeste geld daarom altijd, toch?
Ja.
Die luisteren mee.
Waarom er zo weinig vrouwen in de goochelkunst zijn, we zullen het nooit weten. Maar maar het is waar natuurlijk. Hè,
je hebt soms dingen zoals bijvoorbeeld in onze laatste Sinterklaas-show. Dus we hadden het idee van de verdwenen staf van de Sint. De staf, dat was een staf, we kan die in vier stukken uit elkaar halen. Dus we hadden een idee. Weet je wat, we gaan de verdwenen staf doen en elke staf gaat uit een illusie komen. Dus er komt een Piet uit met een stuk staf. En ja, je hebt dan de glazen kist, waar dat twee meisjes uit komen.
En wacht even, dat was een soort van IKEA Sinterklaas staf die dan met verschillende stukjes.
Nee, elkaar... was een dure staf.
Oh, ik bedoel niet, van, niet over de goedkope prijs van IKEA die tegenwoordig spot. Nee,
ja, ik snap
maar,
hem. Ja, ik snap
nee, maar het was dus zeg maar dat je hem zelf moest assembleren. Ja, ja, dat bedoel ik meer. Ja, dat je met al dan niet met handleiding, maar
dan kan hij in de handbagage naar Spanje.
Dat... Zo, ja, ja precies. Vooral. Nee. Dus uit elke illusie kwam dus een stuk van de staf. Dat ik het.
Ja, inderdaad. Okay, ja. En dan had ik bijvoorbeeld twee stukken en dan ging Lol Piet met die staf. Hij is compleet met zo'n klein stafje. En dan kwam hij af, ik heb een oplossing. En dan pakt hij een vouwmeter en dan pakt hij zijn vouwmeter, pakt hij mijn staf. Voilà, ik heb een staf. Het was een hele show daar rond. En, maar het idee was dus eigenlijk, ja, twee meisjes kwamen uit een glazen kist. Waar dat, de een kwam eruit met het krulstuk, het hoofdstuk. En dus het gordijn gaat open. En ik zie dat de krulstaf nog bovenop de glazen kist ligt.
Uh-oh.
Hier gaan we weer. En ik begin met de kist, ik klop daarop, dit en dat. Ik zeg, wat verdomme. Ja. Lol Piet, die ziet het dan ook. En op het moment dat ik voor die kist ga, pakt hij dat stuk staf en geeft hij het dan aan dat meisje. Maar achteraf, ja, dan zie ik altijd, dan zien we samen de film. Het wordt dan
je neemt het altijd op.
Ja, dan nemen we zoiets mee op en dan kijken we terug van zo en zo, kunnen beter. En ik zie hem echt zo van, die staf. Ik zeg, het leek alsof hij die staf pakte, echt zo, woe, en dan gaf hij dat meisje. En dan zegt hij, ja, maar in mijn hoofd gaf ik die subtiel. Maar op
camera was het iets duidelijker. Ja, daarom is het goed om het te filmen. Dan weet je dus of het heel duidelijk was of niet.
Sorry, dat is ook zo erg, dat je dan iets het podium oprolt waarvan je al weet van, oh, dit gaat mis.
Ja,
maar je kan niet meer terug en je moet het uitzetten.
Ja, het zijn dingen van... Of een mooi voorbeeld is dat ik in de Sinterklaasshow... ik had een duif die tevoorschijn ging komen. En het moment dat je dan uit de illusie komt, dan achter die illusie kwam die duif. Ik zit in die illusie en ik denk van... Fuck, ik heb die duif daar niet in gestoken. Ja, dat zijn zo wel die momenten. En dan, je weet heel een tijd, zit je aan die denken, duif. En dan kan je er bijna niet onderuit. Maar je weet, die pan die ligt dan nog, en die kist ligt dan nog van achter. Als ik nu kijk, ik kan nog wel gerust een heel dood konijn vertellen over hier deze living met illusies, als je wil.
Ja, graag. Weet je, laten we dat zeggen als uitsmijter. Vertel die Annika.
We hadden, iedereen herinnert zich de coronaperiode. Dus daar zat iedereen thuis, konden niet meer optreden. En we hadden toen ook Fire and Ice Illusion Show gepland in theater, maar alles werd geannuleerd. En we dachten... Ik heb een idee. Ik zeg, we gaan live uitzenden en we gaan onze theatershow gewoon live uitzenden. De Fire and Ice Illusion live show. Ja, maar gaan we dat dan doen? Ik zeg, in de living. Met huis.
Oh, hier.
Ja, dit dat je hier ziet, kan je niet wegzetten. Maar tafel, de sofa, dus alles.
Ja, er is wel wat ruimte hier. Je kunt, en je hebt een mooie, je hebt er gewoon een egale vloer. De bar hier kan inderdaad niet weg. Maar ik snap, je kunt best wel wat hier.
Ja, je kan iets doen. Dus.
Twee zweven met tafeltje.
En je hebt een schuifdeur naar je tuin. Dus je kan wel
er kan alles,
alles wat je wil gewoon naar buiten rollen.
Ja, dat was het idee. De camera stond dan daar. We hadden alles een beetje een mini Fire and Ice Illusion Show. Maar we hadden best wat illusies hier. We hadden de boostaf hadden we helemaal binnen staan. Ik denk, we hadden die zwaardekist, we hadden die spiegelkist, we hadden de glazen kist.
Wat is de boostaf?
De boostaf is een illusie met een trap. Moet zien hoe dat ik het niet kan, hoe kan ik het best zeggen. Dus het is een illusie die op het einde waar dat ik inga. Mijn handen komen eruit. De handen gaan naar binnen. De illusie wordt volledig dichtgeklapt. Dus volledig gesqueezed.
Okay, op zo'n
en
manier.
Je komt dan eigenlijk achteraan het publiek of ja...
Juist, je wordt eigenlijk plat gesqueezed, je verdwijnt en dan kom je weer ergens anders tevoorschijn.
Wij deden op twee manieren. Met het kostuum dat hij aan had met het masker was ideaal, want dan wisselden wij het kostuum en het masker. En dan het verdwijnen was dan op zich van hop, ben weg. En dan draai ik me om, doe mijn masker af. En dan ben ik de gemaskerde goochelaar eigenlijk.
Ah ja, maar hoe doe je dat in een woonkamer?
Ja, dat was dan eigenlijk het idee dat we dat niet op die manier gingen doen. Maar gewoon dat, dus dat ik verdwijn. En dan de camera stond dus eigenlijk zo gericht. Dus de trap, laat het maar zeggen, die was dan uit het beeld. Hè. En dan verdween ik gewoon en kwam ik dan terug voorbij de camera van hoi. Dat was het idee. Dus we hadden eigenlijk alles goed voorbereid. We hadden een decor daarachter gezet. Alles, dat tv was niet meer zichtbaar. Dat was volledig,
nee, dat was...
Het zag eruit als een theater, lichten, alles. Het was echt een mini-theater. En we beginnen de show. En de show, dus hop, Facebook, live, perfect. En het was aangekondigd. En je zag de viewers komen, hop, 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 hop. En we wachten, we zeggen, we wachten 10 minuten. En 10 minuten aan het wachten. We hadden iets van, denk, 40, 45 kijkers op dat moment. En oké, we starten eraan. Dus we starten. Wij doen, ik denk dat de show een half uur was van hier. Dus we starten de hele show, een half uur. En wij, op, enthousiast, die dat, krant scheuren, restore, alles erop en eraan. En ik ga naar mijn camera. En ik zie offline. En ik zie heel veel berichten op mijn gsm. Ondertussen allemaal vrienden, kameraden, die waren dus ook aan het kijken, hè, als wij starten. En ik kreeg heel... jullie starten, na 1 minuut was het al gedaan.
No.
Dus we hebben de hele show gedaan.
Dus de hele show hadden we hier gedaan. En niemand had het. Het voordeel was dat Facebook wel dat filmpje opgeslagen had. Dus we konden het achteraf wel delen. Dus we hadden wel
het was
opname.
Wel gefilmd, maar het was niet...
Het was niet live. Dus niemand kon kijken. En iedereen was zo van... Ja, we waren aan mij aan het sturen van... Jullie zijn eruit, we zien niks meer. Dus mijn gsm was ontploft. En wij maar bezig. Hop, hop, hop.
Maar dat was, ja. Was op dat moment natuurlijk geen technisch iemand die dat even kon corrigeren. Ja, we hebben het allemaal zelf daar gemaakt en gedaan. Ja.
We hebben alles gedaan. En, maar we hadden een leuke dag gehad.
Ja. En dat was in de pandemie al heel wat. Ja,
ja, klopt. Hè. We hadden iets te doen. En, het was natuurlijk even balen, maar het achteraf. Ja, we hebben wat biertjes gedronken, we hebben er eens goed mee gelachen.
En dat is de Vlaamse oplossing. Hey Chris Williams, dank je wel voor het delen van deze verhalen.
Graag gedaan. Jullie bedankt.
Dank je wel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.animemagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.